Gemeente, we gaan uit de Bijbel lezen. We doen dat allereerst in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12. En daarna een stukje uit Openbaring 2. De brief aan de Hebreeën is geen eenvoudige brief, gemeente, dat weet u waarschijnlijk ook wel. Maar als u dan zo bij hoofdstuk 11 uitkomt en zo de gelovigen van het Oude Testament ons getekend worden en we herinneren dan al die verhalen die ons geleerd zijn, wat nou echt geloven is. Ze worden ons getekend als een wolk van getuigen, als veteranen die in de tribune zitten om ons aan te moedigen om vooral te volharden. En daar begint hoofdstuk 12 mee. Hebreeën 12 vanaf vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw ziel. U heb nog tot bloedens toe, niet tot bloedens toe weerstand geboden in de strijd tegen de zonde. En u hebt de vermaning vergeten, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering. En bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u de bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. Tot zover Hebreeën 12. We lezen verder in de Openbaring van Jezus Christus, hoofdstuk 2, vers 8 tot en met 11. De brief aan Smyrna. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werk, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk het synagoge van Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oor heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, volharden tot het einde. Hoe doe je dat? Volharden tot het einde, maar hoe dan? Vanmorgen mocht hier het heilige avondmaal bediend worden. Hongerige en dorstige zielen, verslagen harten, gevoed worden. Het is heerlijk, hè? Het heilige avondmaal, daar dan gaat het niet meer over ons, maar alleen over hem die ons zo bijzonder heeft lief gehad. Hij bevestigt zijn liefde, zijn trouw. Nee, hoef je niks van jezelf op tafel te leggen. Die kreupele voeten die steken we onder de tafel en aan het avondmaal gaat er alleen maar over wat er op tafel ligt. Het offer, het ene volmaakte offer als een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat gemeente, dat versterkt zo van binnenuit. Dat bevrijdt zo, dat ontmaskert zo. Bekrachtigd worden door de vaste wetenschap dat Jezus Christus genoeg gedaan heeft. Dat hij het werkelijk uitgeroepen heeft, het is volbracht. Dat hij niet alleen gestorven is, maar ook is opgestaan. Daarmee zei als het ware de Vader ook, ja mijn zoon, het is volbracht. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader. Hij bidt ons door het leven heen. En ik zou vanmiddag willen zeggen, hij bidt ons door de volharding heen. Avondmaal is ook een tafel waarin we een gemeenschap hebben met de kerk die ons is voorgegaan. Daarboven en wij hier beneden. Avondmaal is terugkijken naar wat de Heer Jezus gedaan heeft, maar ook vooruitkijken. Als het ware de verrekijker op de ogen zetten, wanneer komt hij? Maranatha, kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig, totdat hij komt. Misschien heb je dat ook wel. Aan het avondmaal zie je opeens de dingen zo helder. Daar zie je de gruwelijkheid van de zonde. Dan is het opeens niet meer vaag meer. Dan weet je opeens weer wat berouw is. Dan leer je het steeds weer om die zonde te belijden. Je wilt toch niet dat er iets tussen zit. Daar grijpen we ons weer met alles wat in ons is vast aan het heilig evangelie. Hij voor mij, ik in hem. Rechtvaardig en heilig. Misschien zeg je wel, ja, dat is waar. Maar weet je wat nou mijn probleem is? En dan ga ik weer terug naar mijn bankje en ik hou het nog even vast. En binnen een paar uur denk ik, had ik het nog maar. Hoe kan ik nou datgene wat aan de tafel zo helder en duidelijk was, vasthouden in het leven van alle dag? Wat kan het soms moeilijk zijn, mistig zijn in je leven? Nee, daar hebben we het niet zo vaak over met elkaar. Dat die weg achter de Heere inderdaad soms zo'n lastige weg is. Helemaal niet zo'n recht pad, zo als het ware zo'n baan omhoog. Alleen maar een stijgende lijn. Misschien heb je dat wel voorgesteld ooit. Als ik christen word, naar de Heer Jezus toe ga dan. Wat een strijd kun je hebben. Met zonde, verleiding. Hier beloof je opnieuw weer, Heer, ik zal met u leven, ik zal de goede keuzes maken, ik zal. Maar je weet ook wel, dat als het gaat over ik zal, dat het best tegenvalt. Hoe hou je het nou vast? Heeft de Heer ons alleen maar gezegd dat we moeten volharden en ons niet verteld hoe dan? O, jawel, gemeente. We hebben als het ware een hele gids meegekregen. Hoe je die weg achter hem nou in alle eenvoud mag lopen. En we doen er wel aan zeer nauwkeurig achterslaan op die gids. Als ik me niet vergis, in onze reformatorische wereld weten we heel veel van rond wedergeboorte en geloof. Het komen tot Jezus Christus. Maar die wandel achter hem aan, hoe doe je dat? Staat daar iets over in de Bijbel? Nou, ik zou willen zeggen, daar staat de Bijbel bol van. Tal van hele praktische handreikingen. Hoe dat die weg achter hem gelopen mag worden. Want het is een smal pad. Diepe dalen. Langs steile afgrondsranden, naar hemels oord zingen we. Een weg met struikrovers, wilde dieren, vijandelijke troepen die ons staan op te wachten. Die zich nu al klaarmaken voor komende week. Hoe zal ik hem of haar weer in de val laten lopen? Listige omleidingen van de Satan, noemt Paulus ze. onderwijs. Ja, als we bedenken dat het een strijd is, dan snappen we ook opeens dat het soms best pittig is. Het leven achter de Heere aan is dus geen campingleven. Zo van je doet je polo aan, een korte broek en slippertjes. Zoals in je vakantie. De Bijbel tekent het ons als een strijd waarin de pijlen en de kogels je om de oren vliegen. Waarin er voor alles gebeurt om je heen en listige plannen beraamd worden om je ten val te brengen. Ik zou je willen vragen, vanmiddag heb je je harnas wel aan? Je schoenen? Zit je schild wel op de juiste plaats? En gebruik je het zwaard wel, het woord van God? Of is dat wat ik net getekend heb, hè, dat je hier wel het op de goede manier ziet, hier heel dichtbij bent en even later niet meer, heeft dat alles te maken dat we niet voorbereid zijn op een strijd, een geestelijke strijd? We denken dat het goed gaat als we een soldaat zijn in het leger van Jezus Christus, zonder ons te houden aan de marsorders van koning Jezus. Velen nemen de vrijheid er wat rustig aan te doen en vinden het veel vreemd dat we zo kwetsbaar zijn. Sommigen zeggen, u moest eens weten, dominee, wat ik allemaal had meegemaakt. Geestelijke ervaringen, dat is prachtig, hè? Soms kunnen mensen dingen vertellen, indrukwekkend mooi. Diepe geestelijke ervaring. Met God door grote diepte en op grote hoogte, indrukwekkend mooi. Maar kinderen, stel je nou eens voor, hè, dat je een soldaat hebt, die een jaar of 50 is, hij is bijna met pensioen, allerlei medailles, hè, dat zie je soms wel, hè, bij die soldaten, die hebben dan al die medailles hier hangen. En het is een strijd en we zouden die soldaat tegenkomen inderdaad, alsof die op de camping is. Met slippertjes, korte broek en een polo. En we zouden hem vragen, maar waar is nou je wapenrusting? En zij zeggen, ja, maar je moet eens weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Al mijn ervaringen, ik ben een zeer gedisciplineerd soldaat. Ik heb zoveel overwinningen behaald. Maar dan zouden ze zeggen, ja, maar nu dan. Je bent kwetsbaar, man. Zorg dat je je uitrusting aan hebt. Nou, om dat vanmiddag nou eens in te oefenen, gaan we met elkaar eens heel goed luisteren naar wat de koning van de kerk ons te zeggen heeft. We nemen vaders boek in handen, de gids, de marsorders voor het volgen van de Heer Jezus. Hoofdstuk 12, vanaf vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Wel nu dan. Zo begint het hoofdstuk. Daarmee grijpt het terug op het vorige hoofdstuk. Ja, in hoofdstuk 11 wordt ons uitgelegd wat geloven is. Het is niets anders dan vasthoudend steunen op de belofte van God. Door dat geloof word je zalig. Dat belooft de Heer ons. Vervolgens worden ons een heel aantal gelovigen uit het Oude Testament getekend. Een galerij van geloofsgetuigen zou ik die willen noemen. Ja, maar zegt iemand, maar dat zijn toch de geloofshelden? Ja, dat hebben wij ervan gemaakt. En dat doet de Bijbel natuurlijk niet. Als het in de Bijbel over helden gaat, dan wordt het er opeens in enkelvoud gesproken. Er is maar één geloofsheld. Onze Heer Jezus Christus. Hij die voor ons door de diepste, zwartste nacht is gegaan. Voor ons gekruisigd en opgestaan. Hij alleen is de held van het geloof. En die anderen dan? Ja, dat zijn getuigen van hoe ontzagwekkend, geduldig en genadig God is. Martelaar, ervaringsdeskundigen, die aan de lijve hebben ervaren hoe trouw God is, ondanks onze ontrouw. Ja, en ook in hun leven, kijk ze maar na. Ging het vaak zo anders dan ze zich voorgesteld hadden. Allerlei dingen moesten er van af. Allerlei dingen die ze dachten nodig te hebben, bleek helemaal niet nodig. Alles zou ik vanmiddag willen zeggen wat niet leek op het lam, moet losgelaten worden. En nu zijn ze binnengehaald. Sommigen na een heel leven van training, zoals Samuel, anderen op het 11e uur zo binnengesleept, zoals de moordenaar aan het kruis. Allen zijn ze gekroond met de kroon van de overwinning van de Heer Jezus Christus. En zij zitten in het stadion. Zij kijken toe. Nee, het is dus niet zo zoals hier in de Kuip in Rotterdam, dat het stadion allemaal vol zit met supporters die waarschijnlijk weinig van de sport weten of misschien alleen in theorie weten, en maar juichen en zingen, maar niet weten wat het betekent om op het veld te staan. Nee, zo niet. Het stadion wat de apostel hier tekent zit vol met veteranen. Met mensen die weten, de klappen van de zweep kennen. En zij moedigen ons aan om vol te houden. Om je door niets, en dat is belangrijk, door niets te laten ontmoedigen. Een van de belangrijkste wapens van de duivel is ontmoediging. Dat je het niet meer ziet zitten. Dat zet hij zo vaak in de kerk. Dat je het gewoon zat wordt. Het is niet niks hoor, gemeente, om iedere keer weer met je pakkie vuile zonde bij de Heere aan te komen. Dat kun je diep, diep schamen voor God en voor elkaar. En dan kan je zomaar voorzichtig besluiten. Ik stop ermee. Ik ga het echt niet meer doen. Ja, dan wordt het weer avondmaal en dan ga je gewoon weer voor gaten. Dan moet het. Maar die ontmoediging, dat er een beetje de slof erin komt, hoorde ik pas een oude predikant zeggen. Zeker richting het ouder worden. Dat je denkt, nou weet je, laat ze maar. Ik ga wel een beetje aan de kant zitten. Het beeld van een stadion. De geloofsgetuigen moedigen ons aan en zeggen, ga dat in ieder geval niet doen, joh. Denk niet dat het even rustig aan kan. We horen David het zeggen. Die zegt, weet je wat er in mijn leven gebeurde toen ik dacht, ik kan wel een beetje kalm aandoen in de dienst aan de Heere. Toen kwam opeens de hele geschiedenis met Batsheba en alles wat eraan ten gevolge ligt. Niet doen, blijf volharden. Wel nu, laten wij ook nu, wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last. Dat is het eerste wat gezegd wordt. Er moet iets van af van je leven. Vervolgens volharden. Met volharding de wedlaan lopen. En het derde een heldere focus behouden. Ziende op Jezus. Allereerst afleggen alle last. Wat betekent dat eigenlijk? Gemeente, u zult wel begrijpen, de apostel heeft het hier over de proces van heiliging van je leven. Als je de Heer Jezus belijdt. Kijk, de Heer neemt je zoals je bent, maar hij heeft je veel te lief om je te laten wie je bent. Je mag komen zoals je bent, maar niet blijven wie je bent. Het zou toch wat zijn, hè? Als we belijden dat de Heilige Geest van God, de Almachtige, in je leven is gekomen, de Heilige God in jouw leven, en je zou nog precies dezelfde blijven, de werken van de duisternis, de begeerte van het vlees, je zou... Nee, dat kan natuurlijk niet. Hoe zit dat dan? Dan zegt iemand, dat beangstigt mij wel eens, en denk ik, moet toch anders worden in mijn leven, maar... Die heiliging, gemeente, dat is allereerst, en dat is een troost, het werk van God. Het werk van de Heilige Geest, die is allereerst verantwoordelijk voor de heiliging. Hij die ons rechtvaardigt door het geloof, is precies dezelfde die ons leven heiligt. Hij drijft je als het ware naar berouw. En waar kun je dieper berouw dan in het aangezicht van Jezus Christus, hè, wanneer je zijn liefde voor jou aan het kruis ziet, dat verbreekt. Nou, dat is precies wat berouw nodig heeft, die gebrokenheid. En het is dezelfde geest die je leert en de moed geeft om afstand te doen van wat daar niet bij hoort. Wat in contrast is met het kruis van Jezus Christus. Dat is heiliging. Hij die is ons beloofd bij de doop. Dat hij ons leven zal heiligen en reinigen. Totdat we uiteindelijk in het koninkrijk van God geheel rein en plaats zullen ontvangen. Dat is Gods kant. Aan de andere kant is heiliging ook een opdracht. Heel praktisch. Het zijn bijna allemaal werkwoorden die ons in de Bijbel gegeven worden. Ja, in vers 14 van dit hoofdstuk lezen we zelfs: jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zal zien. Heiliging moet je dus niet afwachten, maar najaag. En als je deze brief goed leest en je pakt de andere hoofdstukken erbij en je probeert te proeven wat dan die heiliging is, dan heeft dat alles te maken met een geordend leven. Een leven waarin rust ingebouwd is. Een leven waarin echt praktisch tijd voor God is. Uit de heiliging van je leven blijkt of je het ware geloof hebt of niet. De apostel Johannes is daar heel scherp in, hè, in zijn brief. Hij zegt, je kan wel zeggen dat je in het licht wandelt, maar als je ondertussen de werken van de duisternis doet, wij zouden nu zeggen, dan lieg je dat je barst. Dan ben je een leugenaar. Dat kan dus, hè. En daarom is het goed dat je er vanmiddag bent en je zegt, nou, dit is wel in mijn leven aan de hand, dan moet je je direct daarvan bekeren. Het is altijd in de Bijbel ook zo'n werkwoord, bekering. Dat is iedere dag weer. Iedere keer kom je weer dingen tegen. Je denkt, dit gaat over mij. En je probeert weg te duiken, te ontkennen, maar de Heilige Geest die drijft en dan zegt, ja, dit gaat over mij. Dan mag ik beleiden, in orde maken. Heiliging van het leven. Misschien zegt iemand, dat vind ik zo'n groot iets. Ik vind het ook wel heel moeilijk. Want wat is dat dan precies? Dat woord heiliging, dat gebruiken we natuurlijk in onze taal niet zoveel. Afgezonderd van en toegewijd aan, gericht op. Krijgen we in de Bijbel nou praktische handvaten voor de heiliging? Ja. We beginnen weer bij vers 1. Wel nu laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last. En hier worden meervoudsvormen gebruikt. Het gaat dus hier niet over jij, over u, maar over wij. Het afleggen van de lasten die ons hinderen in het volgen van de Heer Jezus is dus een gezamenlijk iets. Dat kom ik steeds weer in de Bijbel tegen. Je wordt heel persoonlijk gerechtvaardigd en heiliging heeft ook een heel persoonlijk element. Maar je doet het ook met elkaar. En dat is misschien gemeente wel zo'n sleutel die we verloren zijn. We zijn zo gericht op ik voor God dat we het elkaar en samen bijna vergeten zijn. In die loopbaan die ons hier getekend wordt, loop je niet alleen. Loop dan ook niet alleen. Zoals je met elkaar of hier een marathon of een wedstrijd, wat kun je een enorme steun hebben aan mensen die naast je lopen. En die een soort uitdaging zeggen, kom op man. Twee zijn beter dan één, staat er in Prediker. Want samen krijgen ze goede beloning voor hun zoeken. Want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Dat leert ons nog een tweede sleutel. Laat je je corrigeren. Er zijn dingen in je leven die je zelf niet ziet. Bijvoorbeeld, er kan zomaar in de wandel achter de Heere iets ontstaan van trots. Zie mij eens. Ja, er gebeurt zat. En wat een zegen als je dan iemand naast je hebt, die zegt, ik weet niet wat er met jou gebeurd is, maar je zit op een fout spoor. Je bent op het spoor van de val. Hoogmoed komt voor de val. Ik heb het zelf ook gehad. Iemand die me opeens daarmee confronteerde en ik ben hem nog tot op de dag van de dag vandaag intens dankbaar. Die het gewoon aandurfde om die confrontatie aan te gaan. En natuurlijk denk je in het begin eventjes, wat wil jij? Maar wat een zegen. Als je je ook laat corrigeren, daar word je beter van. Afleggen alle last en de verstikkende zonde om ons heen. Dat is dus iets wat je zelf moet doen. Een opdracht aan ons, Hebreeën 12 vers 1. Wat de Heilige Geest dus niet voor jou doet. Hij geeft je natuurlijk wel de kracht en genade om het te doen, maar dat is wel onze opdracht. En in de Bijbel moet je dat heel goed onderscheiden. Wat doet God voor ons? En welke verantwoordelijkheid geeft Hij aan ons? Hij neemt niet onze verantwoordelijkheid over. Hij geeft ons de genade en de kracht, maar daarin heb je wel een keuze. Als je het nieuwe leven tenminste kent. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen. Dan heb je een keuze of een halfslachtig leven te gaan leiden. Half in de duisternis en dan maar klagen dat het zo donker is. Of je breekt met datgene wat God haat. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dat is dus je opdracht, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. Afleggen alle last. Dus iets wat je te neerdrukt, wat je naar beneden haalt, wat niet nodig is, dat moet je afleggen. Nou, als je nou vraagt van wat is dat dan precies? Nou, dan stel ik de vraag even terug. Wat hindert jou nu in het volgen van de Heer Jezus? Wat hindert jou om Hem gehoorzaam te zijn? Is dat misschien wel je hang naar geld? Sommige mensen hebben daar enorm last van. Sommigen zeggen, ja, maar wat mensen over mij zeggen, Godvrezende mensen zelfs. En mijn opa en oma, en die heeft over mijn leven gezegd, afleggen alle last. Voor anderen is dat inderdaad trots. Maar kan het ook wat dichter bij huis beginnen? Nou, heel concreet. De apostel Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 13. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen. En de wapens van het licht aandoen. En dan zegt hij in vers 13. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. En dan noemt hij een paar dingen. Niet in zwelgpartijen. Niet in dronkenschap. Dus niet dronken worden of te veel drinken is één van die dingen van de heiliging. Daar kun je voor kiezen. Matig zijn met alcohol. Niet in slaapkamers en losbandigheden, dus niet spelen met verboden seks, ook niet digitaal. Daar ga je kapot aan. Dan komt de duisternis weer in je leven. Niet in ruzie en afgunst. Je kan ervoor kiezen om geen ruzie te maken. Iemand kan wel proberen ruzie met jou te maken, maar voor ruzie heb je er altijd twee nodig. Als je ervoor kiest om lief te hebben omdat Christus jou lief gehad heeft, is er geen ruzie. Je kan wel gehaat worden, daar kun je niks aan doen. Niet in afgunst, jaloersheid, dat is ook zoiets. Hè? Dat kan je zomaar bekruipen, jaloersheid. Ik heb dat soms wel eens. Dan zie ik iemand met een hele mooie auto rijden bijvoorbeeld. En dan denk ik, waarom heb ik die nou niet? Kinderen, herken je dat? Dat je iemand ziet hebben en het vult je hart. En als je het toelaat, dan kun je alleen maar of aan een fiets of aan een telefoon of aan een auto, dan word je bijna dat. Dat is jaloezie, dat is verschrikkelijk. En dat kun je afleggen. De Bijbel zegt dat moet je gewoon naast je neerleggen. En weet je hoe hij dat doet? Zo. Ik breng het dan bij de Heer. Duurt soms even. Voordat ik het in de gaten denk, waar ben jij nou weer mee bezig, man? En dan breng ik het bij de Heer en zeg, hier is het. Neem het maar van me af. En dan gaat het weg. Dat werkt echt. Afleggen aan de voeten van de Heer. Zeker wanneer je dan weer even ziet welk offer hij voor jou gebracht heeft. Als je iets moeilijk vindt om af te leggen, dan denk je terug aan het avondmaal. Waar hij alles voor ons heeft afgelegd om ons uit de duisternis te trekken tot zijn wonderbaar licht. Nou, dan gaat het sneller als dat je denkt. Nog wat dichter bij huis. In Colossense 3 geeft de apostel Paulus de gemeente in Colosse ook even allerlei praktische handreikingen voor de heiliging. Hij zegt, maar nu leg ook dit alles af. Toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis. Iets verderop zegt hij, bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met de innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar en vergeef de een de ander. En als iemand tegen iemand enige klacht heeft, zoals Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van de volmaaktheid is. Geliefde gemeente, dit is niets anders dan de vrucht van de geest uit Galaten 5. Het is de vrucht van de geest die dit, ja ik zou willen zeggen het karakter van Jezus Christus in ons wil laten groeien. En dat gaat al oefenend. Om niet meer te liegen. In mijn leven is dat een heel proces geweest, mag je best weten. Ik had nog wel eens de neiging om de dingen wat mooier te zeggen dan dat ze waren. Totdat ik een vrouw kreeg die daar nogal scherp op was. Die zei, het klopt gewoon niet. Een zegen, hè? Als je iemand naast je krijgt die je helpt in die praktische heiliging. Heel concreet zuiver gaan worden in je financiën. Gewoon geen gedoe meer tolereren. Geen zwart geld of donkerblauw geld. Of welke smoes we er ook omheen verzinnen. Gewoon puur. Eerlijk zeggen hoe de dingen zijn. Ook als je soms ermee voor schut staat. Gebeurt wel eens. Dat helpt je zo om die duisternis te voorkomen. Want die duisternis in het geestelijk leven, dat is echt een verschrikking gemeente. Als die mist over je geestelijk leven heen komt, dan zie je de Heer Jezus niet meer. Dan zie je je redding niet meer. Dan wordt het één grote, zware, onmogelijke tocht. Maar het hoeft niet. En de Bijbel zegt dat gekomen is door keuzes die je hebt gemaakt. En die je weer af moet leggen. Niet doen. En dan die vergeving, ook zo'n woord. Wat soms helemaal weggevallen is, maar van een christen mag een houding van vergevingsgezindheid. En dat is zo heerlijk. Want dan mag je alles waarvan je denkt, jou moet nog eens eventjes terugpakken en jou krijg ik nog wel eens een keer. Mag je allemaal in de handen van de Heer leggen en zeggen, Heer, u weet wel hoe het geweest is, of het kwaad was of niet. U weet hoeveel pijn ik ervan gehad heb, maar hier is het. In zijn handen is het veilig. En dan ben je er niet meer mee belast. Dan leg je de last af. Zonder dat je het ontkent. Je hoeft niet net te doen alsof die dingen er niet geweest zijn. Je kan mensen in je leven hebben die ontzettend veel pijn doen. Met hun woorden. Met hun daden. En dan heb je een keuze. Ga je levenslang aan die mensen vastgebonden zitten? Of knip je als het ware de draden door en zeg je, Heer, hier zijn ze voor u. Overgeven in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. De apostel Petrus zegt ook zoiets, hè? In 1 Petrus 1, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, alle huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord van God, opdat u daardoor mag opgroeien. Petrus die zet die twee dingen heel erg tegenover elkaar. Hij zegt, of je bent helemaal bezig met jezelf, met slechtheid, hè, die ik die helemaal centraal staat, of je bent helemaal gericht op het woord van God. En ze hebben allebei een vrucht. Kijk maar eens terug naar die verjaardag. Wat kunnen die soms een ramp zijn? Wat kan bijvoorbeeld op een verjaardag van familie je ik, ook je godsdienstige ik, zo centraal staan en alles draait om die ik heen en je gaat weg van de verjaardag en je voelt je beroerd en donker en je denkt, dit was het niet, maar je kan je de vinger er niet op leggen. Nou, vraag dan maar eens af, wie stond hier nou centraal? En als je het woord van God neemt, kun je zo doen, hè, op een verjaardag. Met elkaar eens over een gelijkenis hebben en zeggen, wat zegt hij nou voor jou? Of woorden van de Heere Jezus. Zijn woord centraal zetten, dat is zo ontmaskerend, zo bevrijdend. Dat helpt je. Afleggen alle last en daarna met volharding. Ik zou willen zeggen stug volhouden. Wat er ook gebeuren mag, wat er ook allemaal geweest is, hoe beroerd je ook die weg achter Jezus aangelopen hebt, je houdt vol. En je kijkt niet achterom. Wat geweest is, is geweest. Het verleden is het verleden. Daar mag je koesteren, daar mag je over huilen, maar je leeft er niet meer in. Je leeft nu, met het oog op de grote dag. Volharding heeft alles te maken met vooruit. En misschien zet je af en toe een stap terug, maar dan gaan we weer vooruit. Achter de Heer Jezus aan. Het is wat anders dan haast hebben. Dat is een van de meest lastige lessen die ik moet leren. Dat God nooit haast heeft. Hij houdt zich niet aan onze agenda's. Ook niet aan onze tijdschema's. De duivel heeft altijd wel haast. Er wordt altijd druk op de ketel. God niet. Hij leeft trouwens ook in de eeuwigheid, dus hij heeft de tijd wel. En als hij je leven wil heiligen, neemt hij daar rustig 40 jaar de tijd voor, hoor. Hij schrikt heus niet van wat hij allemaal in je leven ziet, dat overziet hij als een goede vader. Nee, en hij pakt niet alles op één dag aan. Ja, dat heb ik soms wel eens. Als ik dan bid en zeg, Heere, wilt u dit in mijn leven aanpakken, dat, dat en dat. En dan denk ik dan na 10 minuten, nou moet het geregeld zijn. Maar doet hij niet. Hij neemt heel rustig de tijd om misschien wel je te leren dat je nog veel slechter bent dan dat je ooit had voorgesteld. Zoals de apostel Petrus. Wat ben ik van die jongen gaan houden. Wat een draai van een liefde om Jezus te volgen. Maar wat liep hij in de knoop met zichzelf. Altijd weer ik. Wat moest hij een harde les leren. Om uiteindelijk te zeggen alleen maar u. U weet het, Heer, ik hou van u. Nou, zo mocht hij nou gaan. Dat is nou het enige wat je nou straks mee naar huis mag gaan. De Heer Jezus zegt, hou je nou van mij? Kijk nou nog eens goed. Ik heb alles gegeven, heb je mij nou lief? Volhouden. Je niet laten ontmoedigen. Volharding. Ondanks dat je af en toe wel eens valt. Ja, dat is een lastige. Want het gaat gewoon ook wel eens stevig mis. Je kan je soms nog zo voorgenomen hebben om bepaalde dingen niet meer te doen. En natuurlijk, dat hoort er natuurlijk bij. Maar er zijn van die persoonlijke valkuilen. En na een maand denk je, het is weer misgegaan. En de duivel die zegt, dit wordt nooit wat met jou. De wereld zegt, maak jij er nou niet druk over. En weet je wat de Bijbel ons zegt? Profeet Micha. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik opstaan. Als ik in de duisternis zit, is de Heere mij een licht. En als je dan eens even weer terugleest in Hebreeën 11 en al die geloofsgetuigen ziet, geen van allen heeft het echt ervan gemaakt wat hij ervan maken moest. Eén voor één hadden ze allemaal punten in je leven dat je denkt, jonge jongen zeg. Maar één ding deden ze niet. Stoppen. Volharden. Daar gaat het om. Beginnen is één ding. Maar nou stug volhouden. Met elkaar. Gedreven door de Heilige Geest. Gevuld door het woord van God. Tot slot. Hoe kun je nou volhouden? Wat is nou de drive om te volharden? Wat is nou, je kan het ook anders zeggen, je motivatie om te volharden? Dat is niet iets, maar dat is een persoon. Ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof. Ook al red jij het niet, hij heeft het gered. Die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Gemeente, volharden is in die zin wat anders dan hard rennen. Het is iedere keer je stap zet in de voetstap van de Heer Jezus. Hij zal niet één van zijn geliefde kinderen achterlaten. Soms ben ik daar heel benauwd voor geweest. Dat ik zeg, ik red het gewoon niet. Weet je hoe sterk de zonde is? Weet je hoe hard de wereld trekt? Maar dan zegt mijn vrouw altijd, jij kijkt naar de verkeerde kant, Krijn. Jij kijkt naar jezelf, maar je moet naar de Heer Jezus kijken. Precies Hebreeën 12. Ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Er staat in de grondtekst hier, gemeente, is nog iets heel moois. Er staat in plaats van het woord ziende eigenlijk, je moet wegkijken naar hem. Dus je kijkt niet naar wat mensen zeggen, je kijkt niet naar het verleden, je kijkt niet naar de struggles van het heden, je kijkt niet naar je eigen beperktheid. Daar kijken we allemaal van weg. Ja, en als je hem in het oog krijgt aan de rechterhand van de Vader die ons door het leven heen bidt, dan zeg je, we volharden, want hij zal zorgen dat ik binnenkom. Hij zal niet één van zijn kinderen achterlaten. Kijk naar hem, niet ontmoedigd worden. Kijk naar hem, die voor al onze verschrikkelijke zonden de prijs betaald heeft. Niet alleen van het verleden, niet alleen van het heden. Maar ook al die zonden die je jammer genoeg nog zal gaan doen, zijn verzoend in zijn bloed. Als dat nog geen motivatie is om al die dingen af te leggen, dan weet ik het niet meer. Dus bij de Heere God hoef je nooit te streven, nooit je op te werken. Efeze 5 vers 2 zegt 5 vers 1... zegt de apostel Paulus, dat we hem na mogen volgen als geliefde kinderen. Dat betekent, je bent bij voorbaat al geliefd en daarom sjokken we achter hem aan. Niet meer om te presteren, hij heeft genoeg gepresteerd. Maar omdat we zijn liefde niet kwijt willen. Omdat we hem niet willen verloochenen. Omdat we niet in de duisternis achter willen blijven, maar wandelen in zijn licht. En als je moeite hebt met afleggen, met loslaten, weet dat is een proces. Loslaten begint in je hart. Bijvoorbeeld pijn loslaat, verleden loslaat, materialisme loslaat. Al die dingen waar je van af wil, begint in je hart, heel diep van binnen. En uiteindelijk vloeit het door in de rest van je leven. En ze zegt, Heer, ik heb te weinig kracht. Dan zegt hij, hier is mijn opstandingskracht beschikbaar. Heer, ik kan het niet alleen. Ik heb je een hele gemeente gegeven om je te steunen, te helpen en je te leiden. Ja, maar hoe moet het nou? Ik heb je mijn woord gegeven. Weet dat er beloning is. Dat is het laatste. Aan het einde van de loopbaan is de kroon. Verbijsterend. Dat God een kroon heeft voor zulke tobbers. Een kroon voor ons. Ja, dan gaat het er ook wel aan toe zoals we gewend zijn aan de avondmaalstafel. Dan komt het weer bij elkaar. Want we lezen in het boek Openbaring dat allen die de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen met volharding die loopbaan gelopen, ze zullen gekroond worden met de kroon van Jezus overwinning. En wat doen ze dan? Ze werpen die kronen neer aan de voet van het Lam. Niemand houdt die kroon op. Natuurlijk niet. Hij heeft het voor ons gedaan. Het is pure genade als je binnengehaald wordt. Het is alleen zijn werk wat het allemaal volbracht heeft. Wees getrouw dan, geliefde in de Heere, tot de dood. En hij zal u geven de kroon van het leven. Amen.